Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Vriendenloterij is vriend van de Core Podcast. 18 plus, speelbewust. Schil vind ik echt niet relaxed. Als je even niet oplet, dan kies je brein toch voor automatisme of zo. Ik weet niet wat het is.
Hij is een vrij driftig mannetje.
Kun je dat concreet maken, hoe dat er een beetje uitzag?
Ja, dat weet ik ook niet. Dat zou je aan de mensen moeten vragen, maar dat weet ik ook niet.
De stembanden van menig trainer zijn gesneuveld langs de zijlijn. Want het valt niet mee, je spelers in een vol stadion stimuleren, wakker schudden, vooruit schreeuwen en dat allemaal onversterkt, dat vergt een hoop verbale inzet. Maar alle goede bedoelingen ten spijt, niet alleen de stem van de trainer wordt geofferd, maar vaak ook het zelfvertrouwen van de rechtsback. De speler die als enige binnen het bereik van de trainer staat en de vocale klappen opvangt voor het team. Maar hoe breng je als trainer je passie over op het elftal? En welke invloed heb je nog als eenmaal het fluitsignaal is gegaan? Dat bespreken we met een van de kleurrijkste en fanatiekste trainers van de Eredivisie. Fortuna Sittard coach Danny Buijs. Welkom Danny.
Dankjewel.
En fijn dat je er bent. We gaan gelijk van start. We wilden het even over reizen hebben. En daar ga jij gelijk van glimlachen. Want jij bent aan het reizen geslagen, lazen wij. In de periode dat je even geen trainer was. Wat is je beste herinnering aan die reizen?
Nou ja, jij weet ook, als je in de voetballerij zit, is het heel lastig om verre reizen te maken. Omdat je vaak maar korte vakanties hebt. En dat heb ik jaren gehad als profvoetballer. En eigenlijk ben ik ook heel snel als trainer weer gaan werken. Ja, totdat ik vorig jaar in de omstandigheden terechtkwam dat ik ontslagen werd. En dan heb je in één keer een paar maanden tijd. Nou was het nog steeds wel lastig om een hele verre reis te maken over een langere periode, omdat ik ook kinderen heb. Maar ik koos er toen wel voor om een aantal weken door Peru te gaan reizen. En ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik absoluut geen spijt van. Dat is een van de hoogtepunten tot nu toe in mijn leven. En ik kan het ook bijna iedereen aanraden om zoiets ooit te doen, want het was echt geweldig.
En hoe ziet dat eruit? Samen met je vrouw, rugzak om, tentenkamp en hike, is dat een beetje wat...
Het was een hele gevarieerde reis. In een aantal weken door een heel groot gedeelte van Peru, van plek naar plek. Op sommige plekken blijf je een paar dagen. Het land kent enorme verschillen qua klimaat, qua omgeving. 'S Nachts reizen, omdat je hebt met enorme hoogteverschillen te maken. Dus wij kozen voor een nachtbus, omdat je dan toch wat sneller aanpast ten opzichte van die hoogteverschillen. Maar op sommige plekken hebben we 5 dagen een hike gedaan door de natuur in een tentje slapen. En soms pakten we ook een keer ergens anders een hotel. Maar het was echt een geweldige ervaring.
En wat was het hoogtepunt?
Uiteindelijk zegt iedereen dat misschien wel. Machu Picchu was echt...
Ik zat te twijfelen of dat Peru was.
Wij hebben dan de Inca trail gedaan, 5 dagen. Je hebt ook nog wat andere trails. Sommige zijn 6 dagen.
Is dat die dat je dan 's ochtends vroeg aankomt met de zonsopgang? Ja. Moet wel echt heel dik zijn.
Maar ik moet ook zeggen, gewoon het aantal dagen daar zijn, door die natuur lopen. Je probeert te denken hoe dan die mensen vroeger daar geleefd hebben. Onder wat voor omstandigheden, hoe ze... dat gerealiseerd hebben waar zij waren, dat maakt wel indruk.
En als je nu een beetje moet kiezen, wat vind jij, wat is waardevoller voor jou geweest? Die trip naar Peru of misschien zo'n weekendje Ibiza met heel het elftal na een geslaagd seizoen?
Nou, toen ik 18, 19 was...
Onderschat dat laatste niet.
Toen ik 18, 19 was, zou ik zeggen Creta, Gersoni, Sos, Ibiza. Maar nu ik wat ouder ben, ga ik voor Peru. Ja.
Goed, Thomas, hoe is het?
Je ziet er een beetje warrig uit vandaag.
Ja, doe je op die autorit.
Misschien.
Ja, nee, ik stapte net de auto in en ik raakte een beetje verzonken in gedachten. En toen reed ik in plaats van hier naartoe naar Excelsior.
Maar nou is het wel interessant voor ons. Welke gedachten?
Het was muziek, maar dat ging vooral over voetbal. Okay. Dus ja, op dit moment bij Excelsior gaat het natuurlijk niet van een leien dakje. Dus
en jij luistert altijd van die hele duistere muziek. Dus dat,
het was zelfs de radio, maar het was... Let's Stay Together van Al Green.
Suzanne Freek.
Dat is wat Excelsior nodig heeft. Een beetje Suzanne Freek in de kleedkamer.
Ik heb dat wel vaker gehad. Ik heb het zelfs een keer gehad toen ik net weg was gegaan bij Willem II. Toen moest ik daarna een keertje in Hilvarenbeek zijn. Voor familie-ding of zo.
Toen ben je naar Rotterdam gereden.
Nee, toen reed ik zeg maar, dat is vlakbij Tilburg. Dus dan rij je gewoon precies die weg die je 2 jaar lang iedere dag hebt gereden. Toen stond ik ook ineens op de parkeerplaats bij het stadion van Willem II. Ja, als je even niet oplet, dan kies je brein toch voor automatisme of zo. Ik weet niet wat het is.
Ja. Mooi man.
Vriend, je ziet eruit alsof je wat wil delen met ons.
Ja, even één dingetje kwam ik tegen. We hebben het af en toe eens over de social media gedrag van spelers. En dan vooral zeg maar de captions, de omschrijvingen onder foto's, die vallen niet mee. Het is eigenlijk altijd hetzelfde. Focus on the next game. Happy with the result. Wat hebben we nog meer gezien?
Fans were amazing.
Disappointed. Fans were amazing.
Happy with my goal.
Toen stuitte ik op Quilinci Hartman zijn pagina. Toevallig even vorige week. Hij is natuurlijk ernstig geblesseerd. Dus ik klikte even door en ik zag zijn pagina. En die houdt er wel een unieke en eigen stijl op na. En dat is eigenlijk, hij maakt steeds woordspelingen met de tegenstander die net is verslagen. Een paar voorbeeldjes. Hij speelde tegen Almere bijvoorbeeld. En dat was de caption, keep Calmere and take the win. Goed. Dat was tegen Heracles eerder. Toen, dat was een week later, of eerder, zei hij... Tart them Heraclesen. Die begint al te schuren. Ja. En ja, een half jaar eerder ook tegen Heracles. Another win. Remain calm, Melo. En de laatste was tegen Heerenveen. We stayed cool with ice in our Heerenveens. Dus ja, je kan ervan vinden wat je wil. Ik hoop dat hij het zelf doet. Het is creatief en het is eigenlijk misschien ook meer gelijk een oproep aan de mensen. Kom je eens iets anders tegen dan wat we de hele tijd zien, zoals Hartman, iets origineels. Stuur het even door naar Thomas of naar Maarten of naar de Core Podcast Instagram.
Het zou wel passen bij hoe wij, denk ik, hem zien.
Ja.
Ik vind het een hele creatieve speler, maar ook een speler met een enorme eigen stijl en ook hoe hij zich presenteert. Ja, daar heb ik wel een zwak voor. Dat vind ik echt heel mooi. Ja.
Hij is origineel en dat blijkt. Ik hoop alleen dan niet dat er daar een social media team achter zit. Ik hoop echt dat
het
uit hemzelf
komt. Ik denk het stiekem voor wel.
Danny, we willen het ook even over Arjen Robben hebben. Die keerde terug bij Groningen op het moment dat jij de hoofdtrainer was.
Op de fiets, hij heeft heel Nederland gezien.
op de fiets
kwam hij ook.
Het is wel zo'n speler, ja, misschien wel de beste Nederlandse voetballer van de afgelopen... We hebben het over 20, 30 jaar, ik zou het niet weten. Maar ook een beetje... je ziet niet zo heel veel van zijn persoonlijkheid of zo terug. Doet zelden interviews en dingen. Dus ik was gewoon even benieuwd. Allereerst naar zijn niveau. Vergelijk, hij stapt dan in bij Groningen. Wat zie je aan zijn niveau ten opzichte van wat je...
Hij had een jaar niks gedaan, toch?
Nee, hij had een jaar. Ja, had wel. Arjan is ongelooflijk fit, maar had een jaar niet gevoetbald.
Ja.
En dat zie je, dat moet je toch ook zien, toch? Dat zelfs bij zo'n speler zie je de eerste paar weken, hij heeft een jaar stilgezeten, of
nee.
Niet? Nee?
Nee.
Valt ook allemaal mee, zeg jij, Bart.
Nou ja, David Mendes da Silva, natuurlijk iets lager niveau dan Robben. Uitstekende voetballer, maar had ook heel lang stilgezeten. Kwam bij ons, na de eerste 3 weken dacht je, Thomas, jij was erbij. Dan denk je, dit schiet niet meer op. En daarna was hij... 2 maanden later is hij de beste van het veld.
Keeper van Sidoko, precies hetzelfde. Ja, hij is stilgezeten. Het is nu 1,5 jaar verder, het is nog steeds niet helemaal terug.
Voor Royston Drenthe gold dat ook in zekere zin. Die was ook wat aangekomen. Maar voor Arjen Robben gold het niet.
Nee, ik denk dat je als iedereen gaat vragen die daar toen bij was, dat niveauverschil was enorm. Dat was eigenlijk soms voor ons ongekend wat wij zagen. Maar iedereen vond dat ook super mooi. Ja. En dat had ook te maken met hoe hij zich opstelde. Echt... Wat een geweldige gozer, speler, om op dat moment bij de club Groningen te hebben na zo'n carrière. Meen ik echt serieus.
En is het dan, als je het hebt over niveau, is het dan in alles beter dan de rest? Of in een paar specifieke dingen heel veel beter dan de rest?
Ja, wat ook enorm opviel was zijn drijf.
Ja.
Om nog steeds, volgens mij was hij 6 of 37, om nog steeds elke dag zichzelf tot een max te pushen. En of dat nou met een paas was in een positiespel of met afwerken in een partijspel. Die bezetenheid, die drijf om het maximale te presteren, ook naar zijn teamgenoten. Ja, en de kwaliteit droopt er vanaf. We hadden gewoon in die tijd ook een hele goede keeper met Sergio. Met Sergio Pat. Ja. Maar, en die had een geweldige reflex op de doellijn. Maar, en dan wist je van Arjan, als hij wat rechts georiënteerd de bal kreeg, dat hij toch naar binnen wou om met die linker te schieten.
Wat koos je dan, de keeper?
Wat zei je? Nee, maar ik wou zeggen, dan waren er toch twee verdedigers. En die wisten eigenlijk waar hij heen ging. Ja. Maar toch tikte die hem nog net eventjes te langs. En dan lag het balletje gewoon in het winkelhaakje. En dan zag je Sergio soms ook kijken van hoe kan dit nou, weet je wel. Dus ja, dat was wel een bevestiging voor iedereen waarom hij zo lang aan de absolute top heeft gespeeld.
Ik moest toen we tegen jullie speelden, liep ik warm aan de zijlijn samen met Arjen Robben. Ik was natuurlijk een beetje onder de indruk. En ik heb nog steeds spijt van die jongens. Ik had hem moeten uitnodigen daar voor de podcast. Ja.
Jullie waren best amicaal met z'n tweeën.
We raakten even aan de praat. Het ging niet over de podcast, maar over... Ik geloof dat wij speelden tegen jullie. En ik denk dat wij voorstonden. Een van de laatste wedstrijden van het jaar. En hij zat zich op te vreten, zeg maar, over het niveau van zijn team. En het ging geloof ik over dat hij... Het irritant vond dat ze dat ze heel goed kunnen voetballen, maar dat ze de simpelste dingen fout deden. Zoiets herinner ik me ervan. Is dat herken jij zo dat hij zich ook vaak irriteerde aan wat hij zag?
Nou ja, sommige dingen kon hij niet begrijpen op het moment dat het gebeurde. Ja. Maar het was wel een jongen die probeerde anderen daarin te coachen en te helpen. En ik weet ook wel dat hij het daar ook heel vaak over had, weet je wel. Van ja, doe de simpele dingen goed. Ja. En op een paar momenten kan je proberen het verschil te maken. Ja. En die wedstrijd kan ik me ook nog wel herinneren, want het was inderdaad een paar wedstrijden voor het einde. En wij moesten daarna naar Emmen uit, volgens mij. En toen vroeg ik aan hem, moest hij erin tegen Emmen? En toen zei hij eigenlijk al heel snel van, ik wil spelen. Terwijl hij eerder had gezegd, kunstgras zie ik niet zitten. Maar toen uiteindelijk heeft hij Emmen gespeeld. Ja, daar drukte hij een ongelofelijke stempel op de wedstrijd. Wij wonnen daar geloof ik met 0-4, zeg ik even uit mijn hoofd.
Daar gaf hij die assist ook.
Daar had hij 2 of 3 assist. Maar los van dat, dat was ongelooflijk. Maar als je ook zijn voorbereiding zag op die wedstrijddag, gewoon de beleving, de focus op...
Kun je dat concreet maken, hoe dat er een beetje uitzag?
Ja, je merkt het al in de bus na de wedstrijd, dan in de kleedkamer en dan voordat de warming-up met het team op het veld begint, zat hij al in een eigen warming-up en dan was hij gewoon door niemand af te leiden. Dan deed jij gewoon, heb ook op de Meerdijk gespeeld. Daar heb je niet veel ruimte om buiten je kleedkamer iets te doen. Maar hij vindt dan toch een plek om zijn oefeningen te doen. En zichzelf klaar te maken voor die wedstrijd. En daarna brengt hij die energie en dat gevoel ook over op de rest van het team. Ja.
Wat een speler, man. Ja. Wat een speler.
Toch nog één ding daarover dan. Is dat verschil in die groep ook zo? Als je kleine partijtjes gaat doen en je zit bij Arjen Robben, dat je weet... Die is binnen vandaag?
Nou, wat het leuke is, wij deden best wel vaak een dag voor de wedstrijd kleine partijtjes, 4-4, met keepers erbij. Dan met vliegende wissels, oud tegen jong vaak. En dat ging er altijd wel op. Maar vaak waren dat partijen van 2-1, 3-2. En de momenten dat hij erbij was, werd het echt vaak 7-4. Ja. En dan waren het toch 3 goals Arjen Robben en 2 assists of zo. Ja, daar zag je die kwaliteit wel in terug. Ja.
Lekker mooi.
Zo is dat toch wel mooi geweest om mee te maken.
Als je dat dan nog
dat je dan per ongeluk bij Groningen zit en dat je nog een jaar bij je Robben mag trainen. Dat is toch fantastisch.
De allerlaatste. Hoe gaat het eigenlijk? Want jij was daar trainer en hij komt dan op jouw voorspraak. Of heeft hij zichzelf dan aangemeld? Of hoe
misschien
moet je aan Robben en zo Ribéry er ook maar bij. Hoe gaat het?
En laten we even het team van volgend seizoen doornemen. En dan heb je nog rechts buiten en denk je Arjen Robben ertussen. Wat is dit?
Maar dan komt Vladeris of Nijko, hoe heet die man die er op de top zit?
Nijland. Dit was onder Wouter en Mark Jan.
Die komen binnen en die handen wrijvend en Danny.
We hebben nou een nieuwtje.
Hier Rob op de kop getikt.
Ik wist dat ze met hem in gesprek gingen en op een gegeven moment hoor je meer en meer. Ja. En dat is ook wel iets moois geweest. Op een gegeven moment wisten best veel mensen het, maar het mocht niet uitlekken. Dat is wel een unicum, want het is niet uitgelekt. Terwijl zoiets als veel mensen het weten... Dan voelt iedereen de behoefte
om
dat te delen. Thuis, of dat is gebeurd. Maar ook die mensen hebben het stilgehouden. Maar het was niet uitgelegd.
Dat is ook wel heel lekker nieuw. Toch? Als je met vrienden bent, ergens, je mag echt niet doorvertellen. Maar er gaat nou iets gebeuren.
De Groningen.
Arjen Robben, die komt weer. Lekker man.
Oké, dan. Dan even kijken. Iets heel anders. Vorige week speelde ik tegen Vitesse uit. En ik liep het veld op. En aan mijn zijde was Mats. En die kennen we nog, dat is die blinde jongen. Groot Sparta-fan, van wie we eerder een reportage op televisie hebben gezien, een half jaar geleden of zo. Waarin hij stadionspeaker werd. Dat was een grote wens. Hij zou stadionspeaker bij Sparta willen zijn. En dat kwam uit. En dat kwam doordat de vriendenloterij en FC Robinstein daarvoor zorgde. En het was voor hem een dag om niet te vergeten. Het was ook een schitterende video, moet ik zeggen.
Fokt, we zitten huilen hoor bij dit video.
Ja, hij was goed hè. Ja. We hebben even contact, ook na de wedstrijd, omdat hij aan mijn hand liep en we hadden een praatje. We hebben even contact met Mats gezocht en ik ben met hem op pad gegaan. Een middagje in het kasteel om eens te vragen, om daar eens op terug te blikken. En om eens te kijken hoe nou een blinde fan, die heel erg van de club houdt, zo'n wedstrijd eigenlijk beleeft. Als je niet kan kijken, wat krijg je mee en hoe beleef je het? En daar gaan we nu even naar kijken of luisteren. Dus als je de podcast luistert, is dit de audioversie, maar je kan ook op YouTube de videoversie kijken.
Hoi, ik ben Mats en ik ben blind. En mijn wens was om stadionspeaker van Sparta te worden. En dat ga ik vandaag doen.
Vertel mij eens, Mats, de eerste keer dat ik jou ontmoette, toen was jij ineens stadionspeaker van een dag.
Ja.
Hoe heb je dat beleefd?
Nou, eigenlijk wel als een hele leuke dag. Eigenlijk vond ik het gewoon ook heel fantastisch.
Je bent ook een soort beroemdheid geworden, want je was van bij het Nederlands Elftal kijken op een gegeven moment van de week, en toen werd je zelfs herkend door...
Ja, Denzel Dumfries.
Wat zei hij dan?
Hij zei dat ik het heel erg goed had gedaan.
En jij kende hem natuurlijk nog omdat jij een grote Spartaan bent.
Ja, ik ken Denzel Dumfries nog wel.
Kan je mij eens vertellen hoe jij zo'n wedstrijd van Sparta beleeft, Mats?
Nou, vroeger zong ik gewoon lekker en ging mama af en toe een beetje vertellen. Maar tegenwoordig, sinds Sparta Feyenoord, volg ik Radio Rijnmond.
En zit je ook wel eens in het stadion?
Ja, ik heb een seizoenskaart zelfs.
Daar in de hoek, hè?
Ja.
En hoe volg je dan de wedstrijd? Luister je naar het publiek? Of wordt jou verteld?
Ik luister en naar het publiek en nu luister ik ook heel goed naar Rijnmond natuurlijk.
Oh, dus je hebt je koptelefoon of tijdens de wedstrijd?
Nou, vaak wel ja, maar soms ook één oor de koptelefoon, één oor het publiek.
En wat is dan ongeveer een beetje jouw favoriete moment van zo'n wedstrijd?
Als er wordt gescoord, denk ik. En als we... Ja, ik weet niet hoe je zoiets noemt. Als ze dan naar alle tribunes gaan zingen. Ik weet niet of jij dat kent.
Ja, dat ze een beetje heen en weer gaan zingen. Wat zingen ze dan?
Ja, la, 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 la.
En dan doe jij ook mee natuurlijk.
Ja.
En hoe doe jij als we scoren dan? Hoe zie je dat eruit?
Ja!
Lekker.
En dan spring ik altijd mee met het Sparta-lied.
Heerlijk. Heerlijk.
Sparta-mars eigenlijk.
Hey, en als je nou voetbal op tv kijkt, dan je hebt natuurlijk de informatie van de commentator nodig.
Ja.
Wie doet dat bijvoorbeeld goed? Wie vind je fijn om naar te luisteren?
Ik denk Jeroen Guter, maar dat komt ook wel omdat hij in FIFA commentaar geeft.
Oké.
Ja, eigenlijk kan ik niet echt kiezen ook.
En wat vind je het fijn dat ze jou vertellen als je de wedstrijd niet zelf kan zien?
Wat gebeurt, wie de bal heeft. Dat wil ik het liefst.
En wie weet hoe ze eruit zien bijvoorbeeld, maakt er niks uit.
Nou, misschien leuk, maar het hoeft niet per se. Okay.
Wat zeg je eigenlijk voor mij als speler?
Goed.
Dankjewel. Ik ga nog hier een paar jaartjes mee hier, hè?
Ja, je gaat al 8 jaar mee hier.
Hey, heb je een idee van wat voor type speler ik ben bijvoorbeeld?
Ja, je bent een rechter centrale verdediger.
Ja. En verder?
Ik weet niet of je links of rechtsbenig bent. Ik denk rechts.
Ik ben rechtsbenig.
Het is 2-1 voor Sparta, de aansluitingstreffer. Doelpunt te maken met nummer 8. Joshua Kitolano.
Oh, dat hoorden ze al. Toen vonden ze allemaal te klappen voor je. Je moet vaker komen.
Ja, dat wil ik ook wel.
We gaan even naar de teambinde. En als je de wedstrijd volgt, Mats, dan hoor je het publiek. En dan hoor je wat er in de radio wordt gezegd. Maar hoor je ook wel ongeveer wat er op het veld gebeurt?
Soms hoor ik een bal, maar van de radio hoor ik natuurlijk wat er letterlijk op het veld gebeurt, maar... Ja.
Weet je wat ik nou zo lekker vind als wij aan het spelen zijn? En we moeten een doelpunt maken, we staan achter of gelijk. En dan begint het publiek een beetje zo heen te maken en op te veren.
Ja.
Om ons naar voren te schreeuwen. Voel je dat ook op die manier?
Ja, nou niet altijd hoor. Toen jullie 4-0 achter stonden tegen Cambuur was het een keer... Zat het publiek een keer zo.
Noodstil.
Ja.
En jij ook zeker?
Ik doe gewoon altijd mee met het publiek, dus...
Oh, dus als zij stil zijn, dan ben jij ook stil?
Helaas wel, ja.
Je moet even proberen, want ik weet een keer invloed heb hier in het stadion. Als ze volgende keer allemaal stilvallen, Dan moet jij de boel een beetje wakker maken en opzwepen.
Oh ja, nou, ik ga kijken of dat lukt.
Ja, zullen we dat afspreken?
Ja, gaan we afspreken.
Hey, jij kent, begrijp ik, je kent ongeveer alle Eredivisie spelers, hè?
Ja.
En heb je een favoriet?
Thijs.
Thijs Veldhuis?
Ja.
Je hebt ook zijn shirt aan, hè?
Ja.
Nou, waarom is Thijs jou niet meer spelen?
Nou, ik weet niet. De gedachte bij hem is gewoon heel erg fijn.
Je bent gewoon een fijne gozer.
Ja.
En een goede speler natuurlijk. Ja, mooi. Hoe ziet Thijs eruit voor jou?
Nou, ik weet het niet heel erg. Volgens mij is hij heel groot. Ik denk dat hij blond haar had.
Hij is hartstikke blond.
Ja, nou, dat is goed. Ja. Blauwe ogen.
Ja, dat heb je helemaal goed. Ben je het allemaal gefantaseerd of heb je het gewoon stiekem gehoord van mensen?
Nee, dat fantaseer ik echt.
Zou je nou wat willen zeggen tegen Thomas van Haarden en Maarten de Fokker?
Nou, misschien veel luisterplezier naar deze podcast.
Ja, dat zal me doen. Dankjewel, Mats. Het vond hartstikke leuk.
Kun je misschien wel even zeggen tegen Thijs ook waar ik zit dan?
Ja, ja. Ik ga het morgen tegen Thijs zeggen.
Ja.
We hebben met veel plezier geluisterd, Mats. Dankjewel.
Ja. Lief, hè? Goed ventje. Ja, goed ventje.
Hoe vond je het om te doen, Bart?
Heel leuk. Heel leuk. Super enthousiast. En het is toch apart om je eens in te beelden als je nog nooit in staat bent geweest om iets te zien. Hoe beleef je dan zo'n wedstrijd? En ik vind het bijvoorbeeld mooi. Hij zegt over Thijs Veldhuis, dat is zijn favoriete speler. Ik vraag hem, dus waarom is Thijs je favoriete speler? En dan zegt hij zoiets als, ik krijg gewoon een goed gevoel van hem. Dat vind ik toch, dat is toch goed antwoord. De Vriendenloterij kan dankzij de deelnemers 5 miljoen aan Eredivisieclubs schenken. En zo kunnen acties zoals deze met Mats, de jeugdopleiding en de maatschappelijke projecten van de Eredivisieclubs mede mogelijk worden gemaakt.
Bravo, bravo, bravo.
Dus zet je in. Goed, we gaan het nu echt hebben over fanatisme langs de zijlijn. En Danny, je staat te boek als een fanatieke trainer nadrukkelijk aanwezig. We hebben de indruk dat het de laatste jaren iets milder is geworden.
Hij is naar Machu Picchu geweest. Daar word je vanzelf rustig van.
Daar komen we zo op, maar
ik ben nog aan het herstellen van die wandeling.
van het hoogteverschil.
Dus daar komen we zo op waarom je nu wat ingetogener lijkt te zijn. Maar eerst, je bent denk ik wel een van de fanatiekste trainers aan de zijlijn. Kan je gewoon eens delen wat gebeurt daar precies? Is dat strategie? Is dat emotie? Wat gebeurt daar precies?
Het is vooral je karakter, emotie. Je wil om te winnen. Je hoop dat de spelers kunnen doen wat ze in zich hebben en waar je met z'n allen elke dag keihard voor werkt. En wat ik net zei, dat in combinatie met het resultaat, omdat ja, in topvoetbal draait het in principe om één ding. Dat is wedstrijden winnen. Als je niet kan winnen, gelijk spelen. En dat zorgt weer voor een mix van emoties die door je heen gaan.
En wat is het? Wat zou je doorgaans, wat roep je doorgaans? Commandeer je doorgaans in zo'n tijdens zo'n wedstrijd?
Ja, dat is heel verschillend. En dat ligt ook naar welke speler, welk moment. Mm. Soms is het juist hele positieve coaching. Soms is het misschien wat kritische coaching om iemand echt scherp te krijgen in zijn taken of nog bewuster te maken van wat hij moet doen. Of een bepaalde agressie op te wekken. Want het is heel simpel. In voetbal heb je ook een gezonde agressie nodig. Ja. Het is een duelsport.
Denk je op de momenten dat je coach na over wie je, over wat je tegen wie zegt?
Heel vaak wel en steeds meer en beter. Jaren geleden had ik ook heel veel moeite. Je leert ook steeds beter omgaan met je eigen druk, spanningen. Je leert beter inzicht krijgen van hoe moet ik nou een speler coachen? En dat gaat nog steeds niet altijd perfect. Hè? Want ik bedoel, ja, uiteindelijk zijn wij ook mensen en je maakt ook fouten. Maar als je daar bewust van bent, dan ga je er wel stappen in maken. En dat is misschien ook waarom ik wel in momenten rustiger ben geworden. Omdat ik me daarin ontwikkeld.
Dus ik hoor jou volgens mij zeggen dat je misschien een aantal jaar geleden ook vaker dingen riep wat meer echt uit emotie was. En dat het nu wat gerichter is en dat er echt een doel achter zit. Hoeveel van... laat het zo ver, betrap je zelf nog wel eens op iets dat je roept en dat je dan denkt, oké, nu laat ik me eigenlijk leiden door mijn emoties?
Zeker. Ik zeg ook wel eens tegen mezelf soms, potverdorie, dat had je anders moeten doen. Kijk, een mooi voorbeeld wat ik daarin heb gehad, en dat heb ik met meerdere spelers gehad, maar ik wil er even één voorbeeld uithalen, is bijvoorbeeld met Azor Matusiwa. Dat was een speler naar mijn hart en ook als persoon mocht ik hem enorm graag. Alleen, ik probeerde hem dus te helpen. Alleen hij gaf op een gegeven moment aan dat mijn manier van coachen hem niet hielp binnen de lijnen. Ja, maar uiteindelijk is jouw job om de speler te helpen. Ja. En dat was het mooie, dat uiteindelijk is daar een samenwerking ontstaan die mij heeft laten inzien dat ik het anders moest doen, maar die er mede voor gezorgd heeft dat hij zijn kwaliteiten kon laten zien en daar een enorme stap in heeft gemaakt. En uiteindelijk heel goed gepresteerd heeft en een enorme mooie transfer heeft verdiend. En dan is het ook superleuk dat in de jaren daarna zo'n speler nog steeds af en toe contact met jou zoekt. Als soort blijk van waardering en een band die je hebt opgebouwd. En dat is wel het hele mooie. En dan is het heel simpel. Ja, ik maak daar ook fout in. Alleen de kunst is dat je ook jezelf als trainer. Spelers moeten zichzelf en ontwikkelen, maar jij ook als trainer.
Ik vind het wel een interessante casus. Dus ik heb dat ook wel eens meegemaakt dat je een trainer op een bepaalde manier zag coachen. En dat ik het idee had van, nou oké.
Okay, hij had geen speler.
Ik snap het idee erachter, maar inderdaad, dit gaat een ik zie een speler kleiner worden in plaats van dat hetgene wat de trainer hoopt dat hij gaat uitvoeren, dat hij daar beter in wordt. Dus in dit voorbeeld met die Matusiwa, hij zegt dan bijvoorbeeld tegen jou, trainer moet je luisteren, je bent het direct tegen mij, of je schreeuwt te hard, of het is de, zeg maar, wat zegt hij precies tegen jou dan?
Ja, uiteraard, je hebt ook veel individuele gesprekken met spelers, tenminste, dat doe ik. En daarin probeer je te kijken hoe een speler het ervaart. En hij gaf daarin aan van, joh, als hij zei dan u, maar dat hoeft niet, zo schreeuwt naar mij, dan ga ik nog meer twijfelen. Nou, dat is natuurlijk hele goede feedback. Mm. Omdat je uiteindelijk per speler moet kijken van wat heeft diegene nodig. En ik denk, jij zegt net zelf, ja, ik heb wel eens trainers gezien dat ik het gevoel heb dat een speler niet geholpen wordt. Ja, dat zal mij ook overkomen zijn in mijn carrière. En dat kan soms best te maken hebben met het feit dat je dan zelf te veel in je eigen... Bij mij heeft het vaak dat dan zit ik in mijn frustratie. Mm. Ja, als je frustratie zit en je wordt negatief, ga je mensen niet meer helpen. Ja. En ik denk dat jaren geleden bij mij veel meer voorkwam ten opzichte van nu.
En dat je misschien ook handelt vanuit dat wat jij zelf misschien...
Dat deed ik dus ook vaak, ja.
Natuurlijk, je hebt je eigen voorkeuren en daar sluiten sommige spelers prima op aan. Maar er zijn ook een flink aantal spelers die hebben andere voorkeuren. Ja, en daar moet je je in ontwikkelen als coach. Maar daar moet je je ook kwetsbaar in durven op te stellen. Want ik bedoel, ja, op dit moment ben ik niet de perfecte coach. Alleen, ik kan wel met zekerheid zeggen dat ik mezelf ontwikkeld heb en beter ben geworden. Alleen, ik maak ook nog steeds mijn fouten.
Ik had laatst tijdens een wedstrijd, maakte iemand volgens mij fout in de opbouw. Zo, en dan reageer je nog wel eens emotioneel en gefrustreerd.
Wat riep je nou?
Ja, ik weet niet meer precies wat, maar in ieder geval van, het was ook al niet de eerste keer, weet je wel. Doe nou eens een keer wat rustiger of makkelijker, weet ik wel. En toen zag ik aan hem, dat is een fantastisch gozer en die weet ik ook van, die doet alles voor. Dus die zal dat niet uit laksheid of expres of weet ik het wat doen. Zag ik aan hem, ja, ik zag gewoon zijn zelfvertrouwen zeg maar kleiner worden. En dan ga je zitten en dan denk je, god, ja.
Daar voel je slecht over.
Ja, dat had ik niet. Ja. Dit slaat helemaal nergens op. Maar hoe maak je dat helemaal nou goed dan? Ja. Ja, kan je dan ook niet zeggen, sorry.
Ja, waarom niet? Je kan daarna met de speler zitten. En als jij vindt dat jij fout bent geweest, dat heb ik ook wel eens gedaan in mijn carrière. Ja, dan zeg je dat tegen die speler. Heel simpel. Nee, maar ik vind ook wel dat er nog wel een verschil zit tussen of je met jeugdspelers bezig bent of gewoon... Waar Bart en ik nu zitten, op het allerhoogste niveau in Nederland, waar het gewoon om de knikkers gaat. Ja, daar moet je ook wel met een bepaalde druk om kunnen gaan. Want het is topsport. Want anders zou iedereen daar kunnen acteren. En zo werkt het niet. Het is maar voor een handjevol weggelegd. En je moet ook met een bepaalde druk en spanning om kunnen gaan. En daar komen ook soms emoties bij kijken. En dan moet je ook van elkaar accepteren. En dat moet ik ook soms van spelers. Ja, daar kan wel eens een keer even een reactie bij zitten die je eigenlijk niet zou willen. Ja, als nou iemand structureel over de schreef gaat, dan is het een ander verhaal. Maar emoties horen er wel bij.
Maak je ook wel schuldig aan gewoon heel hard iemand zijn naam roepen? En dan, dat heb ik het idee dat trainers dat ook wel eens doen. Ik heb natuurlijk heel veel in de dugout gezeten en dan gaat er gewoon iets fout. En dan roepen ze heel hard de naam bijvoorbeeld van de middenvelder. En dan zie je iemand ook kijken van ja, wat is er? En dan komt er een half wegwerpgebaatje of iets. Maar er volgt helemaal niks achter.
Ik vond het leuk in jouw intro. Mm. Toen had je het erover, de rechtsback.
Ah, ik heb zo te doen met rechtsback.
Ik heb ook in mijn carrière wel eens gehad. Toen als speler, dan zei ik tegen de aanvoerder... Ja. Als je de tos wint, eerste helft, dat ik aan de andere kant kon staan, weet je wel.
Ik zou je zo zeggen, ik heb het zelfs als aanvoerder, en nu gebeurt het niet meer, maar in het verleden gedacht. Ik heb het nooit naar gehad, maar ik heb het vaak gedacht. Want ik sta ook een beetje aan de rechterkant. Luister de eerste helft. Ik ga lekker aan de overkant staan. Ja. Want in de tweede helft zijn trainer over het algemeen in mijn beleving wat rustiger.
Ja, die werd dus een beetje gaande. Misschien
stem is leeg.
Rechtsbuiten is ook de lul, hoor.
Ja, alhoewel sommigen zullen zeggen dat met mijn volume het niet zoveel uitmaakt. Maar nee, ik ben wel met je eens. Maar dat is dus ook waar het om draait in het trainersvak. Hoe ga je om met je eigen voorkeuren, je eigen emoties? Maar wat heeft jouw team en jouw spelers nodig? Ja, dus en dat is ook een stuk kwaliteit. En daar heb je ook de ruimte, gelukkig, om jezelf in te ontwikkelen.
Ik zit nu heel even te denken dat in dat jaar dat wij Moniz hadden bij Excelsior, die ging ook nog wel eens over de scheef. Maar die bood excuses aan, maar die gaf dan zichzelf een boete. Weet je dat nog? Had hij aan het eind van de voorbereiding, werd hij tijdens die VCT werd hij zo gek, dat hij echt liep die ongelooflijke tieren en te schelden. Ja. En dat zelfs wij bij hem al een beetje dachten van, wow, dit gaat wel echt heel ver. En toen bij het volgende potje riep iedereen bij zich, toen zei hij, 50 euro boete voor mezelf.
Ja, 500
zelf.
En dan dat wordt dat wordt nooit geïncasseerd natuurlijk.
Ja, maar heb ik geïncasseerd. Ik was de Duitser. Ik deed de boetepot weer. Ja,
als helte.
Oh, goed man.
Ik heb ook een keer gehad inderdaad, dat was rechtsbuiten. Toen moest ik invallen. Toen werd ik helemaal gek van hem. Ik stond voor hem. Toen heb ik tijdens de wedstrijd tegen hem gezegd, kap nou eens een keer, man. En toen uiteindelijk, toen was ik na de wedstrijd nog steeds boos. Want ik had volgens mij ook 80 minuten warm gelopen. En daarna pas erin gekomen. En toen liep ik naar hem toe na die wedstrijd. En dat had zoiets ontwapend. Toen zag je gelijk van ja, dat was het ook gelijk weer goed. Maar, ja.
Ik heb het ook wel eens gehad met een speler.
Dat persoonlijk zei hij.
Dat ik vond dat hij het veld breed moest houden op links buiten. En hij ging continu naar binnen. En daardoor raakten wij steeds, vond ik, de bal kwijt. En dan ga je het een paar keer je coachen. Dan ga je op een gegeven moment schreeuwen. En op een gegeven moment zegt die speler, ja, hou nou eens op met schreeuwen. Laat mij gewoon lekker voetballen. Ja, dan krijg je een soort van kortsluiting. Want dan denk je, ja, we zijn met een team bezig. Het is een teamsport. Maar daar kan je dan daarna weer met zo'n speler over praten. En dit was toen een hele jonge speler. Dus die mocht bij het eerste mee. En die wilde zichzelf graag laten zien. En daar zie je misschien ook nog wel een beetje het onderscheid tussen jeugdvoetbal. Ja. En zodra je echt bij het eerste komt. Want dan gaat het gewoon meer om de knikkers, om presteren, om de punten.
Wat is de grootste trigger voor jou om uit je plaat te gaan? Misschien ook leuk om over na te denken.
Ja, ik wou het ook aan Thomas. Ik ben ook benieuwd aan Thomas. Maar de grootste frustratie, zeg maar. Wat triggert
het? Ja, gewoon hetgeen dat je echt, dat je weet, oké, nu kan ik me niet inhouden en nu vlieg ik uit de dugout.
Onrecht.
Dus dan gaat het vooral richting de scheids.
Ja, voor mij sowieso in mijn leven. We hebben het nu over voetbal en trainer. Maar onrecht is voor mij een enorme trigger. Dus ik probeer meer en meer, omdat voetbal is een spel van fouten. En vaak zijn we, dat heb ik ook gehad, heel erg snel geneigd dat als een scheids een fout maakt, om daar onze volledige aandacht op te richten. Terwijl ik wel steeds meer en meer tot de conclusie kom dat ik denk, ja, je maakt zelf ook fouten. Ja. Je spelers maken fouten. Dus je moet accepteren dat daar ook fouten gemaakt worden. Maar ja, als er onrecht in het spel komt, dan heb ik daar wel moeite
mee. Als ik jou voor scheidsrechter hoor, moet ik gelijk denken aan buisgelijkheid.
Ja, dat interview.
Ja. Hebben die niet klaarstaan te wachten? Sander, schakel eens even.
Nou kreeg jij ook nog een gele kaart. Ik kreeg niet helemaal mee waarom dat nou was.
Nee, maar laat ik daar maar niet te veel over zeggen. Want dan heb je weer dadelijk een tuchcommissie die aan je broek hangt. Maar die vierde officials, dat is echt om te huilen, hoor. Ik bedoel, met wat voor intentie komen die mensen hier naar de wedstrijd, joh? Je moet toch begrijpen dat er een keer emotie is. Er is geen scheldwoord gevallen, helemaal niks. En dan staan die mensen gelijk weer in hun oortje. Buis gele kaart. En dan tegen die andere stafleden. Moet je ook een gele kaart? Zelfs tegen de dokter. Sta met die mensen aan de hand, joh. Ga lekker onder de kerstboom een keer een oliebol eten en kom even tot rust.
Hij wordt steeds beter. Ja, dit is echt wel goed, hoor. Ja. Maar dit is de... Ja, reageer er zelf.
Nee, ja, dit komt van heel diep uit het hart. Maar ik
dit is wat er gebeurt als er onrecht wordt aangedaan.
Ik krijg dit wel mee. Ik zit zelf niet op social media. Maar als ik dan 's ochtends wakker word, dan leggen die kinderen bovenop me in mijn bed. Met allemaal TikTok-filmpjes of bewerkte filmpjes. Dus dan krijg ik het wel allemaal mee. En dan denk ik, oh, zeg nou niks meer voor die camera, jongen. Want je gaat gelijk weer dat internet over en mensen maken daar weer wat.
Maar dit is ook een geweldige rode draad in emotionele voetbalinterviews. Dat je begint met een statement, ik ga je niks over zeggen, want dat is niet verstandig. En dan 1 seconde stilte, pas alles eruit.
Heerlijk, heerlijk. Ja. Ik heb, Danny, als speler, het is mij ook vaak overkomen dat de trainer tekeer ging langs de lijn en dat het ook over mij ging bijvoorbeeld. En dan heb ik, zeg maar, grofweg 3 reacties paraat. En ik ben benieuwd welke voor jou het als trainer het fijnst is of het frustrerendst is. Mijn ene reactie is dat afhankelijk van hoe ik in de wedstrijd zit, dat ik gewoon zeg, sorry, je hebt gelijk, trainer. Weet je, sorry.
Het handje omhoog.
Kan. Een andere reactie is dat ik terug ga schreeuwen. Van, back, weet je, dat gebeurt ook wel eens. Laat me met rust, weet je, als je zelf ook in de frustratie zit. En de derde is gewoon...
Duimpje.
Oost-Indisch doof.
Negeren.
Ik hoor niet, ik doe alsof ik het niet hoor. Die
is zo goed.
Welke?
Die vind ik zo goed.
Ja, maar
mooi.
Dat is echt afhankelijk van hoe je erin zit. Als je het mee eens bent, of dan denk je: oké, sorry trainer, je hebt helemaal gelijk. Zelfverzekerd. Als je zelf al kut in de wedstrijd zit en die trainer begint te blaren en het is alleen maar ruis op de lijn, ja. Zeg je: ja, wat leuk, nou, bla bla bla, dan ga ik druk doen. Ja. Maar als ik me gewoon heel erg op het spel wil richten, of op mezelf wil richten, dan doe ik gewoon net alsof ik het niet hoor. Ja. Welke als trainer, want dit zie je ongetwijfeld gebeuren bij spelers. Is het irritant?
Ik herken het ook uit mezelf als speler nog. Ja. De irritantste is natuurlijk negeren. Ja. Want dan weet je niet
of die nou wel
hoe de speler erin zit. Maar aan de andere kant is het dan ook wel een boodschap dat je denkt, oké, ik laat hem en het komt wel in de rust. Ja. Of na de wedstrijd. Maar ik herken jouw drie voorbeelden, want die heb ik als speler ook alle drie gehad en uitgevoerd. Dat viel ook niet altijd goed bij de desbetreffende trainers. Nee, maar heel herkenbaar. En alle drie de reacties komen voor. Dus ja.
Ja. Maar van die sorry zou je ook kunnen zeggen. Ja, het zou ook een beetje slap kunnen overkomen. Ja, Jezus man, doe het dan niet. Ja. En dat terugschreeuwen zou ook bij jou een trigger kunnen zijn van... Wie denk je dat je bent, vriend? Nou ja, gewoon je bek houden.
Ik heb best wel eens gehad dat jongens in hun emotie wat terugzeiden. En dat kan ik prima hebben. Want ik vind als jij soms met een emotie of een bepaald volume iets roept naar iemand... Ja. En die reageert een keer, dan moet je dat ook kunnen dealen. Want waar we het net ook over gehad hebben, uiteindelijk is er ook een hoop adrenaline, emotie, wat erbij komt kijken. En zeker op wedstrijddagen, want die spanning voelt iedereen. Iedereen wil het beste van zichzelf laten zien. Daar heb ik wat minder moeite mee.
Heb je ook wel eens gehad dat spelers je niet verstonden? Dus dat hij zegt van ja, ik weet wat zeg je eigenlijk? En dat je dus harder moet gaan schreeuwen? Of,
nee, dat is natuurlijk... In profvoetbal en in bepaalde stadions is het heel moeilijk, zeker als spelers aan de overkant spelen, om ze te bereiken. En
dan maar het respectie.
Nee, maar dan kom je ook, wat Bart net zei, en dat is ook een stukje ontwikkeling, waar ik misschien een paar jaar geleden toch nog probeerde die speler te bereiken. En wat misschien alleen maar voor nog meer twijfel zorgde, want uiteindelijk kreeg hij maar de helft of nog minder mee van wat je nou bedoelt. Ja. Ja, dan of het via een andere speler doen of toch maar wachten tot de rust. Want als je twijfel gaat veroorzaken of ruis op de lijn, ja, daar is niemand bij gebaat.
Ja. Ik heb het vorige jaar gehad met Maurice nog tegen PSV thuis, vlak voor rust. Ik had de bal aan mijn voet, stond denk ik 1-0 voor of 1-1 of zo. Toen zei hij in mijn hoofd, speel in. En ik kijk ze echt 3 seconden en ik zie niemand vrijstaan. En toen werd het op een gegeven moment te laat. Dus schiet ik hem zeg maar, op het laatste moment schiet ik hem een beetje zo half weg.
Nou, Lauritsen waarschijnlijk.
Counter PSV, grote kans tegen. En Maurice tekeer van, wat doe je nou? Dit en dat. En uiteindelijk bleek dat hij zei, gooi hem erin. Dus we hebben de volgende dag kwamen we op terug. Want ik ging best wel fel daar tegenin, zeg maar. Van ja, je roept de hele tijd speel in, maar er staat niemand vrij. Je komt in de problemen. Maar hij bleek dus te zeggen, gooi hem erin. Was de laatste minuut vlak voor rust, zeg maar. En uiteindelijk kreeg ik het ook in de rust op mijn bord. Van ja, wat zijn we nou aan het doen, man? Bart schiet die zomaar die bal weg en zo. Maar dat was echt puur gewoon omdat ik niet verstond wat hij zei. Dus het is...
Je ziet ook in dat het heel belangrijk is binnen het hele team. Dat je probeert zoveel mogelijk dezelfde woorden. Want sommige woorden kunnen voor de ander, als je net wat verder weg staat, net wat anders klinken. Ja. Of waardoor je dit soort miscommunicaties krijgt.
Ja. En jij, wat vonden jullie relaxed? Fijn? Of juist niet?
Nee, niet tieren niet, man, bij mij. Schil vind ik echt niet relaxed. Dus ik heb precies eigenlijk wat het voorbeeld wat Danny gaf met die Matosiwa. Als je tegen mij gaat schreeuwen op het moment dat ik iets niet helemaal goed doe of in jouw ogen niet lekker erin zit, dan zit ik nog meer van, ik word daar onzeker van. Ik trek dat niet goed. Terwijl je kan tegen mijn hoop, zeg maar alles zeggen, maar het liefst op een wat rustige manier.
Jij?
Ja, dat maakt me niet zo uit. Alleen als het wel gewoon voor mijn gevoel logisch was. Dus dat het van tevoren...
Je voelt het nooit logisch als je gecoacht bent.
Nou, dat is niet waar. Nee, maar... Als je van tevoren
bepaalt dingen... met de inhoud bepalen.
Dus. Ja, dus als je van tevoren ergens dingen afspreekt en het gaat daarover, dan... Maar als het in één keer andere dingen waren die in mijn ogen niet helemaal overeenkwamen met wat de rest van het team ook moest doen, vond ik wel lastig. En waar ik heel veel moeite mee had, is als trainers best wel duidelijk lieten blijken dat ze jou een slecht speler vonden. Of de rest van het team gewoon maar slecht vonden. Dat heb ik ook wel... Ja, je weet wel waar het over gaat waarschijnlijk, maar... Heb ik ook wel een paar keer meegemaakt. En ja, dat dan doe je een beetje stoer van, ja, het maakt niet uit. Dat doet me niks, zie ik niet, maar dat merk je gewoon. Ja. Dat vond ik echt lastig.
Ik heb zelf de... Wat ik het moeilijkste vind, als trainers soms motiveren en ook even kritisch benaderen, prima, als ze willen bepalen wat jij met de bal gaat doen bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat moet je als buitenspeler ook herkennen van...
PlayStation.
Ja, en ik snap het wel. Want ik begrijp het wel als je als trainer aan de zijlijn staat en je bent niet aan het spel aan het deelnemen en je wilt toch controle, kan ik echt goed begrijpen, controle over wat er op het spel gebeurt. Dat kan je alleen maar door je te laten gelden in woord en gebaar, zeg maar. Maar wat er dan soms gebeurt is dat een speler de bal heeft en dat hij hoort naar links of dribbel, dribbel, dribbel of sluiten af of terug, weet je wel. En dan voor mij in ieder geval, en misschien helpt het voor andere spelers wel, is het alleen ruis op de lijn, zeg maar. Het is al, je bent zelf al bezig met op zoek naar een oplossing. Goed kijken, goed bewegen, weet ik veel wat. En dan als je dan ook nog allemaal, en je spelers willen ook nog de bal hebben, en als je dan ook nog allerlei informatie meekrijgt, ja, zorgt
het voor ruis. Het is toch kut als die bal naar jou onderweg is, en als je dan inderdaad van de zijlijn al hoort wat je moet gaan doen.
Ja, spittig.
Ja, daar word je heel rustig spittig van.
Maar dat is ook het lastige, en daar heb ik het ook wel vaak over met die jongens. Bart zegt het treffend, binnen de lijnen staan en deelnemen aan het spel is natuurlijk totaal anders dan aan de zijlijn staan of op de tribune zitten en het spel zien. Ja. En ja, de intenties zijn altijd goed, hè? Want ik denk dat wij soms sneller de beste keus zien. Ja.
In die coronatijd waar je ook aan refereerde, Henk Vreese is ook best wel fanatiek langs de lijn. En ik moet eerlijk zeggen, soms heb ik me er ook aan geïrriteerd, maar in die coronaperiode heeft hij echt gebruik gemaakt van de stilte in het stadion om ons naar voren te schreeuwen, te motiveren, te stimuleren. Hij vond het bijna lekker, leek het. En het heeft wel geholpen, vond ik. Dat hij af en toe ons eventjes over het dode punt heen. En in zo'n vol stadion hoor je het ook vaak niet. Maar in zo'n leeg stadion was het best wel motiverend, stimulerend. Herken je daar iets van, dat je van die stilte in het stadion gebruik hebt gemaakt?
Ja, ik was ook in die periode aanwezig. Ja. Bij ons gingen het toen ook bij die supporters van die shirtjes rond met houddruk. Omdat ik vaak coachen houddruk. Ja, dat was met name ook volgens mij Ajax thuis. Daar stonden wij 1-0 voor.
Ja.
Ja, en op een gegeven moment word je teruggedrongen. Of je gaat ook wat sneller achteruit. Omdat je die voorsprong wil vasthouden.
En dan wil je toch druk houden.
Ja, ik dacht van ja, hoe verder je naar achteren gaat. Dan weet je vaak dat die toch een keertje verkeerd gaat vallen. Ja. Dus je wil ook van die goal afblijven.
Ja.
Dus dan riep ik dat vaak. Maar dat kan soms wel spelers net weer even die push geven. Ook als een teamgenoot dat tegen jou zegt.
Ja.
Ik geloof er wel in dat de meeste mensen, en daar was Arjen Robben misschien een uitzondering in, de meeste mensen kunnen niet elke dag het maximaal uit zichzelf halen. Voor mij is dat een feit. Er zijn er maar een heel beperkt aantal die dat wel kunnen, maar de meeste kunnen dat niet. En daarom heb je in een teamsport jouw teamgenoten, jouw stafleden, misschien wel supporters nodig. Op die momenten dat jij denkt dat je het maximaal uit jezelf haalt, maar wat niet het max is, dat die anderen jou daar misschien wel naartoe kunnen pushen of duwen. En daar kan coaching, in dit geval het voorbeeld van jou van Henk Vreese, ook een voorbeeld in zijn.
Waarom denk je eigenlijk dat het zo is? Dat de meeste mensen daar niet toe in staat zijn?
Omdat ik denk dat wij toch wel gemakzuchtig zijn of soms niet het juiste zelfbeeld hebben. De meeste mensen. En ik denk nog steeds dat er wel...
Is dat gemakzucht of heeft het ook gewoon te maken met dat je eigenlijk vrijwel altijd meer kunt dan je zelf denkt?
Ja, of misschien wel een mix van meerdere dingen. Maar ik denk dat dat inderdaad wel meespeelt. Dat wij tot zoveel meer in staat zijn als dat we soms zelf denken. Soms denken we dat we moe zijn of soms denken we dat we hard gewerkt hebben. En uiteindelijk is het een gedachte. En ik denk soms dat er veel meer in zit. En dat is ook wel gebleken. Want er zijn natuurlijk heel veel unieke situaties geweest waarin een mens echt zijn grenzen heeft opgezocht. Ja, voorbeelden van mensen die misschien heel lang geen eten hebben.
Uh-huh.
En toch overleven. Of mensen die ergens met een vliegtuig zijn neergestort. Ik heb toen op Netflix de film gezien.
Ja, geweldige film. Ja.
Maar dat die mensen op een gegeven moment in zo'n modus terechtkomen om te overleven. En uiteindelijk een flink aantal overleefde het ook. Ja, dat zijn wel voorbeelden dat een mens tot heel veel in staat is.
Eén videootje. Misschien wel de meest fanatieke trainer van het Europese voetbal. Diego Simeone van Atletico Madrid. We gaan even 30 seconden kijken naar zijn gedragingen langs het veld.
Ik vind think we should have the option of Simeone cam tonight.
Oh, it'd be great, wouldn't it?
I think you could sell that as a subscription on its own.
Yeah. His running with the fourth official, telling him to stay in his technical area is great. He doesn't know where he's going, Simeone. He just keeps wandering around.
Geniet jij ervan als je dat ziet, Simeone?
Ik kan echt genieten van Simeone. Er zullen nu heel veel mensen zijn die zeggen, die zeggen heel vaak dat die man, voetbalanalisten ook, zijn er heel veel die man vervloeken. Ja, ik ben het daar totaal niet mee eens. Dit is niet hoe wij het gewend zijn, hoe we in Nederland opgroeien. Maar in Zuid-Amerika, Zuid-Europa is dit best normaal. Omdat ze gewoon een heel ander temperament hebben, een andere beleving. Waar het bij mij vooral om draait is dat ik denk, die man is nu 10 jaar trainer bij Atletico Madrid. Al 10 jaar bij een hele grote, moeilijke club. Doen eigenlijk al jaren in de top van Spanje mee. Hebben het goed gedaan in de Champions League. Hij heeft prijzen gewonnen. Zijn ploeg heeft gewoon ook goed gespeeld. Alleen niet attractief voetbal zoals Barcelona, Bayern München, nu Manchester City. Maar op een andere manier. Maar dat is ook voetbal. En ik heb daarvan kunnen genieten. En als ik ook zijn spelers heb gezien hoe zij op het veld staan. Nou, dan heb ik wel het gevoel dat daar een team stond. Dat de spelers beter zijn geworden. Dus dan denk ik, ja, wie zijn wij dan om die man zo te vervloeken of neer te halen?
Nee, ben ik het helemaal mee eens. Ik vind het echt, toen hij instapte daar, was die club volgens mij ook op sterven na dood. Zij heeft ook nog zelf opgebouwd. Maar
dat het je voorkeur niet is, dat kan, hè. En dat je liever Guardiola zijn team ziet voetballen, dat kan. Maar als je het gewoon analyseert, dan heeft Atletico Madrid de afgelopen jaren gewoon hele goede prestaties neergezet. Er staat een collectief binnen de lijnen. Je ziet een duidelijke speelwijze. En dat hij zich zo gedraagt. Ja, blijkbaar hebben dus die spelers daar geen moeite mee.
Nee.
Is niet het knapste aan alles is dat hij zijn team heeft laten spelen zoals die zelf is, zo'n beetje. Ja. Dus dat hij daadwerkelijk... Ja. Je ziet gewoon één op één, hij heeft invloed gehad. Ja, zijn DNA is op dat team gekomen. Er zijn niet heel veel trainers in staat om dat voor elkaar
te doen. En ik denk dat mensen het ook accepteren, omdat hij volgens mij in alles wat hij doet, deze beleving.
Ja. Hij zet er niet even aan, hij speelt het niet of zo.
Nee, dus dan accepteer je denk ik ook sneller als speler.
Tot slot, Danny, over dit onderwerp. Ben je wel eens te ver gegaan voor jezelf?
Tuurlijk, want maak allemaal fouten. En ik heb in de afgelopen jaren ook wel eens tegen mezelf zeggen, goh, Dan, dat kan niet. Of dat moet je echt gaan ontwikkelen. Of dat moet anders. Ja, absoluut.
Is er eentje die er bovenuit steekt voor jezelf?
Ik heb niet even 1, 2, 3. Er zijn meerdere voorbeelden geweest waarvan ik dacht, ja, Dan, dat moet je anders doen. Dat kan soms geweest zijn in coaching naar een speler. Soms denk je, ja, ik had in mijn trainingsvorm anders moeten reageren. Soms is het misschien in de samenwerking met stafleden. Maar je hebt eigenlijk altijd wel dingen waarvan je zegt, ja, daar moet ik mezelf in ontwikkelen. Alleen, dan kom je weer terug op wat we eerder over gehad hebben. Ik zie bij mezelf een duidelijke ontwikkeling. Is er nog meer ontwikkeling mogelijk? Ja, absoluut. En daar gaan we ook voor. Dus ja, maar ik denk dat je altijd wel blijft houden dat je, als je kritisch bent op jezelf, dat je iets kan vinden wat je kan verbeteren.
We gaan shirtjes spitsen. Let's go.
Shirtjes spitsen.
Ik begin even zelf. Deze telt niet mee, maar wij speelden tegen Heracles Almelo. En er was, ik denk dat het de verzorger of materiaalman was, die drukte mij toch even dit shirt in de hand. Het is een klassiek zwart en wit shirt van Heracles Almelo. En achterop staat
Lupu.
In gouden letters nummer 20, Lupu.
Ja, hij heeft denk ik toen ook, toen wij aan het begin van het seizoen daar speelden, zijn Wikipedia pagina op onze kleedkamerdeur geplakt.
Jij vertelde ooit in een aflevering dat je iemand speelde ergens op een park of op een pleintje die altijd met Lupu speelde. Ja. En je vroeg je af, wie is dit?
Nee,
en
nee, jongen, maar hij is gewoon Lupu voor mij geworden, zeg maar.
Ja.
En de rest van zijn leven, als ik hem nu tegenkom, noem ik hem nog steeds Lupu.
Ja. Maar Lupu heeft bij Heracles gespeeld, of de materiaalman van Heracles luisterde naar onze podcast en vond het gewoon vet om dit klassieke...
Ik denk dat het laatste verhaal is. Cool. En het is eerlijk gezegd, het is een mooi klassiek shirt. Maar, zei hij er ook bij, het telt natuurlijk niet mee, want wij zoeken het mooiste amateur shirt van Nederland.
Shit.
Maar eervolle vermelding, moet ik wel zeggen, voor Heracles Almelo. Even kijken. De administratie. Jaarlijks vieren we het amateurvoetbal tijdens het Nationale Voetbalweekend. Dit jaar op 31 mei, 1 en 2 juni. En ook de Oranje International zetten hun amateurclub dan in het zonnetje. We maken het mooiste shirt bekend op 31 mei in het Nationale Voetbalweekend. En vandaag weer 2 kandidaten. Thomas?
Ja, ik heb MSC Meppel. Heb je wel eens tegengespeeld?
Nee.
Ik ook niet. Maar het is een mooie Verticaal gestreept shirt, zwart-wit met weer gouden
goud.
Dit is gewoon toch een beetje een matige kopie van Udinese, toch?
Ja, of niet? Ja, jij zegt het. Maar die gouden randjes die zijn niet voor niks. Want MSC Meppel is van de zondag naar de zaterdag overgestapt. En zijn alweer een keer gepromoveerd. En doen nu ook weer mee om promotie. Dus de gouden tijden zijn daar aangebroken. Lekker. Is mij verteld. Maar dan gaan we toch weer kijken naar de accenten hier. In het kraagje, sportief en spraakmakend, sinds 1910. Maar er staat dus ook een mug op het shirt. Kijk hier onderaan.
Ja.
En als je Meppel bent geweest, dan heeft iedereen die grote toren daar gezien. De toren, de Meppelener toren. En de Meppelaars, die worden de muggen genoemd.
Ja.
Weet je waarom?
Een hoop gezoom.
Nou ja, die toren die stond dus blijkbaar een keer in de fik. Heel Meppel in rep en roer. Iedereen uitgerukt. Alarmbellen af, weet ik het wat. Maar hij stond niet in de fik. Het bleek een zwerm muggen te zijn. Okay. Die om de toren heen aan het vliegen waren. Dus sindsdien heten de mensen de muggen in Meppel. En die hebben ze dus op een shirt gezet. Ja.
Is voor de boeken ingedoken.
Ja. En dat is me allemaal verteld. Maar ik denk niet dat Fokker hier overheen gaat.
Let's go.
Ik heb een prachtig shirt bij me. Een klassiek shirt van Frisia LAC. Het is zwart-geel gebaand. Verticale strepen. En het goede van dit is, het is de oudste club uit Friesland. En ik ben toch een beetje deze keer op twee dingen aangeslagen. Eerst op het merk, Muta. Hebben jullie er ooit van gehoord, iemand? Muta? Ik ook niet. Dus dat vond ik al vrij uniek. Kijk, tuurlijk, je hebt het nummer op de achterkant, er staat het logo.
Ja, ik vind Maarten ook niet echt de aangewezen persoon om heel lovend over Friesland te praten, vind jij? En de Friese cultuur.
Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Hij is er niet geboren.
Discussie
is ook landelijk gaan op dit moment.
En zo'n Abtema.
Hij luistert. Shout-out naar Abtema, zeker.
En het tweede ding is... kijk, tijdens de Tweede Wereldoorlog viel er weinig te lachen in Nederland en in heel Europa. Maar een van de weinige manieren van vertier was toch dat er nog wel een beetje gevoetbald werd op de amateurvelden. En in die periode is Frisia LAC 3 keer kampioen geworden in die 5 jaar. Dus die hebben toch... Weet je wel, in dat Friese een beetje nog de mensen kunnen laten lachen.
Hoe groot was de competitie toen?
Het werd onderling gespeeld. Okay.
Die trokken zich niks aan van.
Samen met de Duitsers. Nee, het is een prachtig klassiek shirt. Het deed mij een beetje denken aan een mooie uitvoering van het oude Vitesse shirt.
Ja.
Maglas moest ik aan denken.
Nuon op de voorkant toen.
Zeker, ja. Scherp.
Oké, okay. Ik heb een sterke voorkeur. Danny, ik ben benieuwd waar jouw voorkeur naar uitgaat tussen deze twee.
Tussen deze twee? Ja. Dan ga ik toch voor de zwart-witte van
Ik ga
Thomas.
Ook voor de muggen hebben gewonnen. Nee, ik vind overigens, geel vind ik ook een moeilijke kleur voor een voetbalshirt. Tenzij het Brazilië is. Dat is
fijn, voor alle amateurclubs met een geel shirt.
Geel-groen is een goede combinatie.
Ja, lekker.
Dus dan weet je dat in de toekomst. Oké, sluiten.
Ik wil trouwens nog één ding waar ik op aansloeg net. Je had het over dat nationale voetbalweekend.
Ja.
En kan je nog die actie herinneren dat die Nederlands elftalspelers een amateurshirtje aandeden? Herken je hem ergens van of niet?
Ja, ik zat te denken, man. Ik heb ze de hele tijd
zitten denken. Het is één van ons die we heel graag ooit in de podcast willen.
Ik heb ze echt zitten denken.
Berghuis.
Ja?
Ja, Diemers heeft gespeeld. Goganiat. Maar dat vind je allemaal niet belangrijk. Dus kies er lekker voor
je. Had je net moeten zeggen.
Kies er lekker voor die muggen. Jongen.
Oké, dan gaan we eruit met de aanraders. Tips van de week. Danny, wat heb je bedacht?
Is dit al het afsluitende liedje of iets anders?
Nee, het liedje komt zo. Ja, mensen raken altijd in de war.
Nee, dan ga ik als allereerst een boek aanraden. En dat boek heeft de titel Omringd door idioten. En ik durf te zeggen, volgens mij kost die €15. Dus dat is ook... redelijk betaalbaar voor een boek tegenwoordig. Maar ik vond dat echt een heel leuk boek om te lezen. Ik heb hem ook aan best veel mensen cadeau gedaan. Omdat het een inzicht geeft op een hele leuke manier... in de verschillende voorkeuren van mensen... en hoe we dingen zien, benaderen, voelen. En hij omschrijft de mens dan eigenlijk in kleuren. En dat vond ik een superleuk boek om te lezen. Omdat ik enerzijds soms... dingen tegenkwam die voor mij heel herkenbaar waren. Dat ik wel eens dacht, ja, wat is dat toch voor idioot? Maar het blijkt dus gewoon dat iemand een hele andere voorkeur heeft... of een andere manier van reageren. En er kwamen natuurlijk ook pijnlijke momenten naar voren... dat je je eigen gedrag ziet... en wat dat soms teweeg kan brengen bij iemand anders met andere voorkeuren. Dus ik vond dat een superleuk boek om te lezen. Dus vandaar Omringd door idioten.
Nice. Maarten.
Ik ben een beetje in de Thomas Vaar-modus geraakt. Ik heb natuurlijk ik ben sinds een paar weken vader... En als ik dan door de week heb getraind en ik kom 's avonds thuis, dan gaat Lisa slapen. En dan heb ik ons dochtertje even, neem ik voor mijn rekening. Maar ze komt dan moeilijk in slaap, ze legt er lekker op mijn borst. En wat ik vroeger altijd deed, of voordat ik vader werd, dan las ik boeken 's avonds. Maar nu, ik heb er toch niet echt energie voor. Dus ik kijk alleen nog maar series. Dus ik vlieg er echt doorheen. En ik heb nu op Netflix staat een nieuwe serie over het jaar dat Manchester City de treble won. En ik was eigenlijk een beetje klaar met al die series die een kijkje achter de schermen gaven bij voetbalclubs. Dat het een beetje veel van hetzelfde werd. Ik heb toen bijvoorbeeld die van Arsenal gekeken. Dat vond ik heel leuk, want je kreeg echt een inzicht in die werkwijze van Arteta. En dat was heel inhoudelijk. Maar wat bij die van City anders is, is dat je leert niet zoveel bijvoorbeeld over de trainer Guardiola en hoe hij wat zijn werkwijze is. Maar er wordt heel erg ingezoomd op zeg maar de groepsdynamiek in die ploeg en hoe bijzonder dat jaar was. En ik heb nu, ik heb het seizoen bijna klaar en ik ben echt jaloers dat ik niet zeg maar in die ploeg speel. Als je ziet hoe erg zij het naar zin hebben met elkaar. En wat die documentaire maken, erg knap, ging mijn stemmetje.
Lekker op het einde.
Erg knap zeg maar in beeld brengt. Want je hebt natuurlijk gigantisch veel beelden van heel dat jaar. Maar dat die hele specifieke momenten pakt waarin je ziet hoe hecht die groep is. Een voorbeeld, Bernardo Silva heeft een hond. Die neemt hij wel eens mee naar de club en die is vernoemd naar John Stones. Best wel random. En je hebt best veel grote wedstrijden, maar die zitten dan echt bijvoorbeeld in 30 seconden. En dan gaat het alweer door naar de volgende. Dat moet best wel een lastige keuze geweest zijn als je dat maakt. Maar een heel lang stuk gaat over een discussie die zij voeren met z'n allen in de dag na de wedstrijd in de medische ruimte, als ze een beetje aan het rekken zijn. En dat gaat erover dat Rodri, de middenvelder, die is ervan overtuigd dat een krokodil gevaarlijk is dan een nelpaard. En alle andere spelers verklaren hem voor gek. En die vormen, ja, iedereen herkent het natuurlijk uit de kleedkamer, die rare discussies. En dat gaat de hele dag door. En iedereen vormt zeg maar een groep tegen Rodri om hem te overtuigen dat een nelpaard daadwerkelijk gevaarlijker is.
Sterk, man.
En hij komt maar niet los van het beeld van dat die krokodil je het water insleurt en dat de rest helemaal niks van snapt.
Ja, ik zou het toch ook wel in team Rodri zitten, denk ik.
Ja?
Maar nelpaard,
man. Ja? Meeste doden.
Ja.
Maar dat zit dan bijvoorbeeld heel uitgebreid erin. En dat brengt echt, ik vind het echt fenomenaal in beeld gebracht, zeg maar die kleedkamersfeer. En dat wordt zeg maar bijvoorbeeld in dat voorbeeld heel goed
Maar als jij kan kiezen, je bent ergens aan het zwemmen. Je gaat naar rechts, daar staat een nelpaard. Je gaat naar links, daar ligt een krokodil. Dan kies jij voor die krokodil.
Nou ja, ik zou het water uitgaan.
Ik ga er recht door, man.
Oké, okay.
Dat was hem.
Ik maakte net al een kleine toespeling op die rel. Of nou ja, tussen Johan Derksen. Over wat Johan Derksen had gezegd over Hap de Moede Hoop. Nou ja, ik zei net al, als ik ergens een grote hekel aan heb in mijn leven, dan is het exclusiviteit en op basis van dingen die eigenlijk helemaal niet bestaan, jezelf dingen toe-eigenen en een ander dingen ontnemen. En dat is natuurlijk in feite wat hier gebeurt. Want ook al was hij daar, Hap de Moede Hoop heeft zichzelf een soort van verdedigd. En dat deed hij fantastisch, vond ik. Door te zeggen, ik ben opgegroeid op een Friese boerderij en ik ben, zo wat. Ook al was dat niet zo, dan mag hij alsnog toch, doen wat hij heeft gedaan voor Friesland. Dus ik werd echt wel een beetje verdrietig van, zeg maar, toen ik hoorde wat Derksen daarover zei. En ik had daarnaast al een aanrader klaarstaan die een klein beetje overeenkomt met dat. Want Beyoncé heeft een nieuw album gemaakt. En dat album zit vol met, ik zie jou lachen, maar...
Nee, ik ben gewoon benieuwd. Ik vind het een mooi bruggetje van Johan Derksen naar Beyoncé.
Ja, Johan Derksen is een groot country liefhebber. Maar die komt helemaal niet uit Amerika en is geen cowboy, zou ik dan denken. Maar goed, maar Beyoncé heeft dus een nieuw album gemaakt en dat zit vol met country invloeden. En eigenlijk de hele country wereld in Amerika is nu op dit moment verdeeld in twee kampen. Het ene kamp die dat fantastisch vindt en het andere kamp die vindt dat Beyoncé geen country album mag maken, omdat ze niet uit die scene komt. Ik bedoel, polariserender dan dat wordt het niet, maar ik denk dat het uiteindelijk ervoor zorgt dat Beyoncé laat zien van, hey, het is juist heel vet. En op dat album staan een paar echt fucking gruwelijke nummers. Het zijn samenwerkingen met onder andere Dolly Parton. Dus dat is een grootheid in de countrywereld, Willie Nelson. En er zit één nummer bij, dat heet Blackbird. Moet je denk ik wel kennen, van de Beatles. Mijn favoriete Beatles nummer. En dat is gezongen, dat is gebackt door de backing vocals met allemaal zwarte countryzangeressen. En het is echt prachtig. Dus ja.
Het is toch zeker die Derksen. Misschien meer niet veel woorden aan vuil, maar dat is gewoon 100% discriminatie, zeg maar, op Live TV. Gewoon zeggen dat iemand niet het recht heeft om iets over Friesland te zeggen, omdat hij er niet uitziet als een Fries. Dat is toch wonderlijk.
Thomas omschrijft het denk ik goed. En ik kijk ook best veel docu's de laatste tijd over het nieuws en Rusland, Oekraïne, Israël, Palestina, noem het maar op. Er is natuurlijk zo ongelooflijk veel ellende in de wereld. En de kloof die tussen arm en rijk alleen maar groter en groter wordt. Maar dit zijn allemaal voorbeelden ervan die dat alleen nog maar erger maken. Ja. Weet je wel, dat je zo voor dit soort dingen tegenover elkaar komt te staan. Ja. Ja. Triest.
Goed, dan iets moois van mijn kant. Wij zijn thuis, waren helemaal meegesleurd door de romantische Netflix-serie One Day. Ik weet niet of iemand dit heeft gekeken, het is echt prachtig.
Lekker dus, met loutje op het bankje met z'n tweeën, lepeltje.
Ja, het is erg, maar het is wel zoet.
Wordt nog eens wat daar,
maar,
een huise vriend.
Nee, het is hartverwarmend en hartverscheurend. Het gaat over twee jonge mensen in Engeland die elkaar ontmoeten en steeds... Zoomen ze of spoelen ze door naar een jaar verder op diezelfde dag. En zijn hun levens weer uiteengelopen en komen ze elkaar weer tegen. Het klinkt meer zoet, maar het is echt schitterend gemaakt. Het zijn mooie dialogen. En die Emma Morley heet ze, is een meid om smoor verliefd op te worden. En dus als je nog iets zoekt met vrouw, vriendin,
even het zetje. Hoe kijk jij Netflix met Laura? Ligt zij tegen je aan?
Dekentje erbij.
Ja. Heb je allebei een hoekie?
Allebei een hoekie. En dan wat de benen zo over elkaar.
Onder een dekentje.
Nee, geen dekentje. Dat kan ik me niet vertellen over je lijf.
Verstrengeld met de benen. Lekker man.
Wat zei het ook? Jij bent een serie gaan kijken met Laura.
Gem begrijp je erbij.
Ik laat me dit soort dingen niet aanspreken.
Terwijl je dat aan het doen was, ben je smoorverliefd geworden op Emma Morley.
Ja, mag ik het al toegeven?
Zeker.
Ja, dat kan.
Zeker.
Ja, die gozer die ziet er ook goed uit.
Kan je tegenwoordig kan het allemaal.
Ja. Mag je ook toegeven.
Kan je gewoon toegeven. Een liedje, Danny, om mee af te sluiten.
Wat is de gemiddelde leeftijd van...
Maakt niet uit.
Want we gaan wel wat...
Nee, terug in de tijd.
Ja, we gaan naar een liedje van U2. Mm-hmm. Where the Streets Have No Name.
Classic.
Mooi.
Ja, mooi. We gaan er mee naar buiten.
Die heeft ook zo'n...
Dat duurt even voordat je erin komt.
Dat is mooi, ja. Ik voel hem. Thanks,
ik voel hem, mooi, ik ook.
Thanks voor je komst. Was mooi. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
Dat ben je. Touch the